We beginnen met de CAO als sta in de weg voor oudere werkzoekenden.
In Politiek Den Haag wordt het voortdurend geroepen. Werk, werk, werk. Maar de jongste werkloosheidscijfers trekken zich daar weinig van aan. Met 613.000 mensen zaten in Nederland nog nooit zoveel mensen zonder baan. Tenminste, dat is volgens het CBS een record in absolute cijfers. De pijn is het grootste onder de jongeren, maar de oudere werklozen hebben de grootste moeite om werk te vinden. Wie daarbij wil vasthouden aan een CAO krijgt het nog moeilijk, zegt Pieter Gauthier. Hij is hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eens eventjes een ja of nee vraag. Is een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, een sta in de weg voor ouderen die werk zoeken?
Ja.
Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is een geweldig instrument voor een sterke positie van de werknemer.
Daar kan ik ook ja op antwoorden. Als je me alleen vraagt ja of nee te zeggen, ja, dan zijn het twee ja's.
Nou ja, de aantasting van de CAO, dat valt in Nederland wel onder het kopje schoppen tegen heilige huisjes natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar vaak zijn CAO's, die hebben heel veel goed bedoelde zaken. Ook voor ouderen. Een paar extra vrije dagen, minder ploegendienst. Maar tegelijkertijd betekent dat als een bedrijf iemand moet aannemen, extra huiverig zal zijn om een oudere werknemer aan te nemen, omdat die gemiddeld ietsje duurder zijn. Dus het kan ook tegelijkertijd een staande weg zijn voor ouderen. Als je eenmaal je baan hebt, ja, dan wil je inderdaad de CAO die zo gunstig mogelijk voor je is.
Dus het is niet zo, veel mensen zullen zeggen, ja, op het moment dat je aan die CAO gaat tornen, dan gooi je heel veel verworvenheden voor oudere werknemers ook overboord. Hè, ontslagbescherming, verlofregeling, salarisverhoging, al dat soort zaken.
Ja, dat is dus voor de meeste insiders, degene die al een baan hebben, is dat ongunstig. Ja. En degene die geen baan hebben, is het vaak gunstig, omdat het de kans op een baan vergroot. Dus die belangen zijn tegengesteld vaak.
Ja, hoe moet je daar nou tussen kiezen dan?
Nou, het probleem is een beetje dat de vakbond vertegenwoordigt voornamelijk de insiders. En met name ook de oudere insiders. Dus er wordt eigenlijk vaak te weinig gewicht bij de outsiders gelegd. En dat is een probleem.
Nou ja, er wordt van buitenaf aan tegenaan gekeken. Veel mensen realiseren zich dat niet. Bij een hoop bedrijven is de organisatiegraad zeg maar 10%. Mm-hmm. Ik denk dat je dat niet zoveel naast zit. Hè? En dan wordt er dus door vakbonden, die dus 10% vertegenwoordigen, wordt er een systeem, een betalingssysteem en een sociale vangnet afgesproken, die dus geldt voor het hele bedrijf. En dan denken een hoop mensen, god, dat is eigenlijk wel makkelijk. Aan de ene kant, die club die lift mee op die mensen die daar vakbondsgelden betalen. Aan de andere kant, ja, je bent wel overgeleverd aan die nukken van die vakbond. Mm-hmm. Zit
en
het ook zo?
Nog, de minister die heeft ook nog de mogelijkheid om het algemeen verbindend te verklaren. Dus die kan alle sectoren verplichten om voor een bepaalde functie een bepaald loon te bieden. En wat daar nadeel van is, is dat zelfs nu het heel slecht gaat met de economie, eigenlijk zijn nog steeds heel veel bedrijven die het heel goed doen, die sterk groeien en die hebben werknemers nodig. En hoe kunnen ze dat aangeven? Door inderdaad te adverteren met een hoog loon. Dat betekent, het gaat goed met ons, kom bij ons werken. Maar als je eigenlijk bedrijven die mogelijkheid ontneemt door ze te dwingen hetzelfde loon te betalen voor dezelfde functies als bedrijven waar het niet zo goed mee gaat, ja, dan verliezen die bedrijven de signaalmogelijkheid om met hun lonen de goede mensen aan te trekken.
Want zit je als CAO, als je de CAO dus in je bedrijf hebt, betekent dat ook dat je dan niet zelfstandig kan beslissen over een iets hogere premie voor een werknemer of zo? Dat moet toch kunnen?
Nou, vaak liggen de schalen zijn heel, heel rigide. Er zijn vaak wel mogelijkheden om via bonus en trucjes er iets van af te wijken. Maar het principe is wel dat de signaalfunctie van de loon in ieder geval verminderd wordt daardoor. En als je denkt, wat is nou goed werkende economie? Dat is een economie waar de mensen snel stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Ja, en dat wordt een beetje verstoord hierdoor.
Slaat dit voornamelijk terug inderdaad op de oudere werknemers? De nadelen dan?
Ja, die hebben daar denk ik wel het meeste last van. Er wordt heel vaak de nadruk gelegd op het loon. Terwijl waar het eigenlijk om gaat is het hele pakket van een baan. En daar valt dus ook onder ontslagbescherming, verzekeringen, et cetera. En veel van die zaken zijn eigenlijk communicerende vaten. Dus als je bijvoorbeeld keek bij Capgemini, die wilde de lonen verlagen. Die zeiden anders gaan we failliet. Met zijn oude werknemer kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, waarom zou ik dat doen? Als individu heb ik geen enkele invloed op het voorbestaan van bedrijven. Stel dat ik mijn loon halveer, of het bedrijf failliet gaat of niet, heeft daar geen invloed op. Dus wat Capgemini eigenlijk had moeten doen, ze hadden moeten zeggen, je krijgt een lage loon, maar tegelijkertijd krijg je een hele hoge ontslagpremie. Want daarmee committeert het bedrijf zich dan ertoe om die mensen echt langer in dienst te houden. Ja. En dat hebben ze niet slim gedaan. Dus je kan veel slimmer met die ontslagpremie en die lonen spelen, zodanig dat je een optimaal pakket krijgt.
Maar goed, daarvoor zou je dus wel dan de CAO zoals die nu bestaat eigenlijk af moeten schaffen. Of in ieder geval daar stevig aan moeten gaan morrelen.
Ja, in elk geval veel meer maatwerk toestaan. Want er zijn aan beide kanten van de markt zijn heel veel verschillen. Dus mensen hebben verschillende voorkeuren. Sommigen willen echt heel veel zekerheid. Dus die moet je dan een goede ontslagvergoeding kunnen bieden. Terwijl bedrijven, die hebben soms behoefte aan flexibiliteit. En soms willen ze juist ook een vaste relatie. Omdat ze dan in die mensen kunnen investeren. En ja, als je iedereen dwingt, zeg maar, om dezelfde broek aan te trekken, als ik het zo mag omschrijven, ja, dat is inefficiënt. Ja.
En een hoop mensen zullen moeten wennen aan. Het is natuurlijk toch een van de grotere verworvenheden die de vakbeweging heeft geregeld, de collectieve arbeidsovereenkomst, toch?
Ja, en ik denk ook zeker aan de onderkant van de markt, daar kan je misschien niet verlangen dat die mensen heel handig en heel goed zijn in onderhandelen. Dus daar is denk ik ook zeker wel een rol, hè, om dat af te schuiven bij de vakbeweging. Maar ik hoop dat die zich ook zullen realiseren, of in ieder geval dat de minister zich dat realiseert, dat de vakbeweging toch voornamelijk voor de insiders is. En ja, de minister die heeft dan ook de verantwoordelijkheid om naar de outsiders te kijken.
Nou ja, de laatste tijd zien we ook andere maatregelen langskomen. Hè? Tijdelijke arbeidsduurverkorting. Opnieuw invoeren van de FUT, hè? Ja. Vervroegde uittreden. Wat zijn daar de effecten van?
De FUT, daar hebben we veel mee geëxperimenteerd. In Nederland en in andere landen. Dat heeft geen enkele effect op de werkeloosheid.
Dus in sommige situaties heeft het toch wel gewerkt in het begin? Dat er wel in ieder geval meer jongeren op die arbeidsmarkt...
Nee, ik krijg geen enkel voorbeeld. Nee. In Frankrijk zijn hele goede onderzoeken gedaan die heel clean zijn. Dat heeft geen enkel
dat werd wel zodanig verkocht.
Het werd wel zo verkocht, maar ja, dat is niet gebeurd. Wat er uiteindelijk gebeurt is dat het arbeidsaanbod wordt kunstmatig verkleind. Ja, en daardoor neemt de vraag naar arbeid ook af. Als je kijkt bijvoorbeeld in groot land is het arbeidsaanbod hoger en dan is automatisch de vraag ook hoger.
Ja, maar dat is toch logisch als je die bovenkant, die oudere werknemers uit het proces staat, dan moet dat toch van onderaan gevuld worden?
Nou, het is niet zo. Stel je voor dat jullie ontslagen worden nu, dat automatisch twee jongeren zijn binnen dit bedrijf die jullie taak kunnen overnemen. Daar heb je toch hele ervaren mensen mee.
Wat denkt u dan dat die man die hier toevallig met elektriciteit bezig is,
die
er dan wel even bij gaat zitten?
En vice versa.
Nou, het zou misschien een hele kwaliteitsslag zijn inderdaad. Je weet maar nooit.
Maar goed, u gaat er al vanuit dat wij allebei een vaste dienst van het bedrijf zijn.
Nee, maar als voorbeeld, stel dat er in één keer twee vacatures zijn, die worden niet in één keer vervuld. Dus niet dat daar automatisch twee jongeren klaarstaan om die vacatures te vervullen. Dus dat is een van de redenen dat dat vaak niet gebeurde. Ja, een andere reden was dat het de lonen opdreef, omdat het arbeidsaanbod omlaag ging. En daardoor werden ook weer minder vacatures geopend. En je zag zelfs rond 2006 zijn er allerlei maatregelen genomen om ouderen langer te laten werken. Heel succesvol. Het ging van 20 tot bijna 60% het percentage van ouderen wat werkte. En het heeft geen enkel effect gehad op de jeugdwerkelozen. Het is niet toegenomen.
Wat voor de bühne in ieder geval permanent verkondigd wordt, is de jeugd, dat zijn in cijfers degene die het meeste klos zijn. Hè?
Ja.
In percentages.
50%.
Maar de ouderen, die komen niet meer aan de slag. Die hebben dus ook een probleem. Kortom, het lijkt wel of in de discussies die jongeren tegenover die oudere werknemers gezet worden. Is dat ook inderdaad zo?
Ja, als je de arbeidsmarkt een soort stoelendans ziet, dan zie je dat de jongeren veel sneller bewegen. Hè? Die vinden sneller een baan, maar ze vliegen er ook eerder uit. Terwijl de ouderen, als ze helemaal op een stoel zitten, dan komen ze niet zo snel meer vanaf. En dat is precies consistent met wat jij beschrijft. Dus als je als ouder een keer voor je stoel geschopt wordt, dan duurt het heel lang voordat je weer een nieuwe stoel te pakken hebt.
Ja. Dus voor wie moet er eigenlijk dan eerst gezorgd worden? Of is er geen prioriteit?
Ik denk dat het beleid nu iets te veel de nadruk legt op de problemen bij de ouderen. Dus zeggen van, we moeten de ontslagbescherming, daar moeten we niks aan doen. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de zittenden, voor de ouderen. En tegelijkertijd slecht zijn voor de jongeren. We moeten denk ik oppassen dat we alle problemen van de crisis afschuiven op de jongeren.
Dat en het is logisch dat het gebeurt, omdat de bonden voornamelijk bevolkt worden door oudere werknemers.
Ja,
toch?
In die zin is het logisch. En natuurlijk, de jongeren hebben nog een hele carrière voor de boeg. Hè. Dus die komen uiteindelijk wel aan de slag. Dus
organisatiegraad bijna 0,0.
Ja, voor de jongeren zeker. Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles met te maken met hoe de vakbond zich opstelt nu.
Maar toch wordt er ook hier en daar alweer gesproken over een verloren generatie.
Ja, en daar moeten we heel erg voor oppassen. Hè? Want als je werkeloosheid is eigenlijk pas erg als het langdurige werkeloosheid wordt. Als het meer dan een jaar wordt, dan ga je vaardigheden verliezen. Dan verlies je binding met de arbeidsmarkt.
Zo?
En ja, dat is een heel groot risico voor wat er nu gebeurt.
Nou ja, ik denk dat Bernard Wientjes wel misschien blij is met dit geluid van nu. He? De VNO-NCW, de werkgevers.
Dat weet ik ook niet.
Nou ja. Die staan toch meestal tegenover de vakbonden. Die houden heel erg vast aan die cao. Ja, en je kan het je ook wel voorstellen. Want als je als oudere werknemer ontslagen wordt. En je weet gewoon hoe ontzettend moeilijk het is. Dus je zal je ontzettend je best doen om dat ten alle tijde tegen te gaan.
Ja, precies. Dat zie je nu bij het huidige systeem. Mijn voorstellen inderdaad, die zullen misschien beter zijn voor baancreatie. En ik kan me voorstellen dat de werkgevers dat gunstig zouden vinden. Maar Wientje zelf die zei dat hij ook niet echt stond te springen om slagbescherming, om die versoepeling toe te staan. Dus in die zin weet ik niet precies hoe hij naar mijn plannen kijkt.
Het toverwoord is op het moment flexibilisering van die arbeidsmarkt. Mm-hmm. Wat betekent dat eigenlijk? Gewoon rechteloos maken?
Nee, zeker niet. Vaak als je bijvoorbeeld zegt, we gaan de ontslagrecht versoepelen. Dat betekent niet dat individuele werknemers en bedrijven, dat het hun verboden wordt om wel ontslagpremies af te spreken. Want vaak is het heel erg in het belang ook van bedrijven en werknemers. Maar het betekent eigenlijk alleen dat niet iedereen gedwongen wordt om het te doen. Dus in die zin ben ik wel voorstander van versoepeling. Omdat het voor sommige relaties wenselijk is dat je wat flexibeler contracten hebt. En tegelijkertijd zie je nu een enorme tweedeling. Bij sommige banen, de flexwerkers, die hebben helemaal geen rechten. En bij de vaste banen hebben mensen heel veel rechten. Dus als je de vaste banen ietsje flexibeler maakt, dan zullen daar relatief meer vacatures geopend worden. En wordt die tweedeling ook wat kleiner in Nederland.
Is dat de basis van het conflict wat bij de distributiecentra van Albert Heijn speelde?
Een ander probleem is natuurlijk daar dat voor vakkenvullers, daar is het aanbod heel groot. Er zijn heel veel mensen die dat zouden willen doen zonder opleiding.
Je hebt ook niks te eisen.
Dan is het wel lastiger. Want als jij het niet accepteert, dan accepteert iemand anders het wel. Ja.
Ja, en dus moet je daar wel die organisatie gehad hebben. Anders kan je die werkgever überhaupt niet dwingen. En dat was in dit geval, de schappen zijn leeg met Pasen.
Precies. En ik ben daar ook wel voor die rechten, zeker. Maar je moet je realiseren in elk geval dat er wel kosten zijn. Ja, hoe hoger de restricties zijn. Hoe hoger de werkloos, hoe minder vacatures geopend worden. Maar als iedereen rechteloos maken, die kosten zijn waarschijnlijk nog hoger.
Ja. Tot slot, waar zou de overheid prioriteit aan moeten geven? Banen creëren of de arbeidsmarkt hervormen?
Ik zie dat niet als een of-of. Dus door de hervormingen zullen uiteindelijk meer banen geopend worden. Maar op korte termijn moeten we ons realiseren dat er niet heel veel kan gebeuren. Want de problemen liggen toch bij de huizenmarkt, bij wat in Cyprus gebeurt, onzekerheid met pensioenen. En dat kun je niet heel, heel snel oplossen door de hervorming in de arbeidsmarkt.
Goed, we kunnen er wel over nadenken.
Ja.
Hartelijk dank. Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie aan de VU, hoorde u hierover. Dank je wel voor de komst.